Die kracht om te overwinnen, dat was bijvoorbeeld de kracht van Simson. Juist, inderdaad. Zo komen we toch weer in Richteren terecht. Feitelijk is het zo, ik was niet van plan erop in te gaan, maar feitelijk is het zo dat het laatste deel van Richteren 17, wat immers spreekt over de dood van Simson, dat het laatste deel van die geschiedenis eigenlijk spreekt over de overwinning die wij in onze dagen, in onze bedeling hebben in Christus op de oude schepping. Want daar stort de hele oude schepping in elkaar. Die rust op twee pilaren, die van zonde en wet, de eerste beginsel der wereld zal ik maar zeggen. Maar inderdaad, die pilaren worden onderuit gehaald, zonde en wet worden overwonnen enzovoorts, of vernietigen hoe dat maar heten mag. En het resultaat is dat als de eerste beginselen der wereld er niet meer zijn, dan stort uiteraard de hele wereld in. Zo gaat dat, hè? Maar dat is met alles wat op zand gebouwd was. Want zoals het lied zegt, ik weet niet of het een conferentielied was, maar het huis viel in met een plof. Ja, een doffe dreun. En dat was het dan. En zo ging het met de tempel, met het huis in ieder geval, maar die tempel van Dagon, dat was het eigenlijk, hè? Waar Simson ingebracht werd, want die tempel van Dagon is gewoon een beeld van de oude schepping, waarbij Dagon, dan wel Poseidon, dan wel Neptunus, natuurlijk, het oude verhaal is dat weer, toch altijd Filistijnen, eigenlijk gewoon de uitbeelding is, niet alleen uitbeelding, hij is gewoon Satan zelf, en zijn tempel, zijn huis, namelijk deze oude schepping, waarover hij regeert, stort inderdaad in elkaar. En uit die overwinning leven wij in onze dagen, dat is de korte versie dan van het verhaal. Maar goed, een andere keer hebben we er uitgebreider over gesproken. Dus zo komen we toch nog in Richteren 17. En deze hoofdstukken, deze laatste hoofdstukken van Richteren, hebben eigenlijk weinig met Richteren te maken. Ik mag aannemen dat velen van u die hoofdstukken toch thuis eens hebben doorgelezen en vermoedelijke schouders hebben opgehaald of zo. Maar ze hebben doorgelezen en hebben gezien dat deze hoofdstukken toch wel wat afwijken qua inhoud van voorgaande hoofdstukken uit dit Bijbelboek. Omdat er over richteren zelf, het optreden van bepaalde richteren, dus nauwelijks iets vermeld wordt. Het is dus een bijzondere aard en karakter, deze hoofdstukken. Wat we er ook vinden, zijn verhalen die ons beschrijven de situatie zoals die bestaat in de dagen der verborgenheid, in de dagen van de gemeente, de dagen tussen de verlossing en de openbaring van het koninkrijk, oftewel in de dagen van de 11, ingekneld tussen de dagen van de 10 en de 12. Iemand kwam mij trouwens straks nog even vertellen, waarvoor vriendelijk dank, dat als in Genesis voor het eerst gesproken wordt over verberging, omdat Adam zich verborg voor de Heer, dat de getalswaarde van het woord, Gava was het geloof ik, hè? Dat de getalswaarde van het woord daar gebruikt wordt, inderdaad 11 is. Wat heel aardig is, als het u helpt tenminste, om het, deze dingen te onthouden. Bij 11 is het dus inderdaad wat verborgen, zo zou je dat dus moeten bedenken. Alleen, hier is inderdaad de laatste Adam verborgen, de tweede Adam, Christus is verborgen, de koning van het beloofde koninkrijk, verbergt zich enzovoorts. En dat is wat we ook in deze laatste hoofdstukken van Richteren dan uitgebeeld vinden. Op nogal gecompliceerde wijze. Maar daar kan ik natuurlijk ook niet helpen dat het zo is. Dus we proberen zo systematisch mogelijk er doorheen te gaan. En zijn dan opnieuw terecht bij Richteren 17 vers 1. Net als gisteravond. En daar staat, er was een man van het gebergte van Ephraim. En daarmee heb ik alweer een heleboel gelezen. Er was een man. Nee, kijk, als een gelijkenis begint met er was een mens, een zeker man, enzovoorts, dan weet je al wie het is. Of niet? Ja, dat is wel vrij zeker dat het over de Heer Jezus gaat natuurlijk. De Christus, de beloofde Messias. Hier gaat het ook om overdrachtelijke betekenis, dus we zitten al gauw in de goede richting natuurlijk. Maar goed, er was een man van het gebergte van Ephraim. Dus je hebt man, gebergte en Ephraim. En dat bij elkaar is niet zo gek, want noem eens één man. Stel nou dat er maar één is, hè. Dan is het Christus. Goed, en noemen ze gebergte, waar is een gebergte een beeld van? Dan weet je verder niks, weet niks van de context. En je leest het woord gebergte en wat zeg je dan? We maken zelf namelijk een woordenboek op de typologie van de Bijbel, hè? Bijvoorbeeld. Hè? Dat doen we niet hoor, maar bij wijze van spreken, we lezen het woord gebergte. Wat zetten we er dan achter? Het beeld van het koninkrijk. Verhoging namelijk, koninkrijk. En als er maar één is, dan is het koninkrijk van die ene man. Kan niet missen. Als er één man is, is Christus, is er maar één berg, is het zijn berg en dus zijn koninkrijk. Later blijkt dat er meerdere bergen zijn, die allemaal op een of andere wijze uitbeelding zijn van koningschap. Zoals de Karmel. Maar ik had natuurlijk Moria ook kunnen noemen. Sion is natuurlijk nog beter. Dan hebben we nog de Olijfberg. En om nou maar meteen via de bekende achterdeur binnen te vallen, Gerizim kennen we trouwens ook nog. Maar daar hebben we het straks weer over. Misschien. Heel misschien, dat weet ik nooit precies. Maar misschien. Maar goed, het gebergte spreekt dus over koninkrijk, zodat de uitdrukking er was een man van het gebergte, dan zijn we al terecht bij de Heer die op een berg gezeten is, omdat dat een uitbeelding is van zijn koninkrijk. En de hoogst denkbare plaats, de hoogst denkbare berg dus, hè, de hoogst denkbare plaats die er is, is de hemel, zodat we dan toch meteen terecht zijn bij een hemels koninkrijk. Want echt waar, als er van de Heer staat dat hij ging alleen op de berg om te bidden, dan is dat uiteraard de uitbeelding van het koninkrijk, zoals Christus dat nu heeft, niet op aarde, maar in de hemel. Hij is de enige die er naartoe ging. En het bidden op die berg is een uitbeelding van zijn hoge priesterlijk werk. Want in de hemel is hij onze middelaar en dus degene die voor ons bidt. Dat is makkelijk genoeg. En terwijl hij op de berg en dus in de hemel zit en voor ons bidt en onze hoge priester is, zitten wij in een bootje op het water en stormt. Ja, nee, dat is toch verhaal? Of kent u de Bijbelse geschiedenis niet? Dat zou lastig zijn nu, hè? Maar zo gaat het dan toch? Hij daar en wij hier en hij daar zorgt voor ons eer. Op wat voor wijze dan ook. En we komen weliswaar op een wat merkwaardige wijze, maar toch veilig aan de overkant. Zo gaat dat. Door zijn bemiddeling. En op welke wijze dan precies, doet er nou even niet toe. Maar zo'n verhaal is dat, hè. Dus er was een man en die was van het gebergte van Efraïm. Dat wil zeggen, daar woonde hij, het gebergte van Efraïm. Gebergte van Efraïm. Ja, natuurlijk het gebergte van Efraïm. Maar dan moet je natuurlijk weten wie Efraïm is. Het gebergte van Efraïm komt namelijk nogal eens in de schrift voor, overigens. Onopvallend, dikwijls, maar het komt nogal eens voor. Zeker in het boek Richteren. Maar ik zeg gebergte van Efraïm, ja natuurlijk, om de eenvoudige reden dat het gebergte staat voor een koninkrijk. En Efraïm is de eerstgeborene en de eerstgeborene ontvangt het koninkrijk. Als er niks misgaat, als er geen uitzonderingen zijn, als alles volgens de regels verlopen, zal ik maar zeggen, dan is het de eersteling, de eerstgeborene, degene met eerstgeboorterecht dus, die inderdaad het koninkrijk ontvangt en dus recht heeft om te zitten op het gebergte. En ongeacht of dat nou Sion is of de hemel zelf. En toen kwamen wij in de problemen, want over het eerstgeboorterecht is natuurlijk in de Bijbel een heleboel te doen. Ja. In de eerste plaats, omdat met, soms lijkt het net een race, weet u wel, als een nageslacht verwekt wordt. He, dus net de Formule 1 race, ze starten allemaal gelijk, maar ze kunnen het onderling niet eens worden over de volgorde. En zodat men nooit weet wie uiteindelijk dan de eerste is. Als eerste wordt afgevlacht, heet zoiets. He. Is iemand grinniken? Nee, het was Prost. Maar goed, vanmiddag tenminste. Maar dat doet er nou niet toe. Maar in ieder geval, het gaat om wie is één en wie is twee of verder, enzovoorts. En het blijkt in de praktijk dat daar oneenigheid over bestaat. Al was maar meteen dat in het begin van de Bijbel daar al oneenigheid over bestaat. Niet bij Kaïn en Abel, maar zelfs al nog eerder. Want laten we het nou maar eens op de moeilijke manier doen, hè, deze week. De makkelijke manier is dat ik gewoon begin bij de eerste die geboren wordt. Dan kom je terecht bij Kaïn, toch? Maar Kaïn krijgt niet het eerstgeboorterecht. Want dat gaat naar Abel. En bij nader inzien klopt ook dat niet, want het eerstgeboorterecht ging dan toch niet naar Abel, maar naar Seth, want Abel overleed. Maar goed, ging toch naar Abel, want Seth kwam in de plaats van Abel staan, vooruit. Maar het ging niet naar degene die als eerste geboren werd, want dat was Kaïn, maar het ging naar de volgende Abel en vervolgens diens plaatsvervanger, Seth, en dan de lijn verder, Enos, Kenan enzovoorts. En de lijn van Kaïn loopt gewoon dood in de zondvloed. Dus de eerste, de beste keer dat er van sprake is, gaat het naar, niet de eerste, maar naar de tweede. Maar er is nog een eerdere keer, dat is namelijk het geval van Adam zelf. Want Adam was wel de eerste Adam, maar dat wil nog niet zeggen dat hij ook het eerstgeboorterecht kreeg. Eerstgeboorterecht heeft trouwens met eerst en met geboren weinig te maken, maar het heeft het meest te maken met rechten, het heeft met rechten te maken. We hebben er geen woord voor, het Hebreeuws wel, hè, maar het Nederlands heeft er geen woord voor, dus we hebben er een ander woord voor moeten uitdenken, en dat is dan eerstgeboorterecht. Maar het gaat om het recht, het hoogste erfrecht. Wel, Adam was de eerste mens, maar hij kreeg niet het eerstgeboorterecht. Wie dan wel? Dat is makkelijk, want bij nader inzien kennen we de twee die Adam heten. Bij nog nader inzien heet iedereen zo, hoor. He? Maar goed, we kennen de twee, de eerste en de laatste, of de eerste en de tweede. En de eerste is Adam en de tweede is Christus. En dus erft Christus, de Heer Jezus Christus, het eerstgeboorterecht boven Adam. Hoewel hij de tweede was, krijgt hij het eerstgeboorterecht. Hoe kan dat? Hier is een goede verklaring voor. Een heel goede. Zelfs voor wiskundigen te begrijpen. Ja, omdat hij al eerder was dan Adam. Ja. Ik zou bijna zeggen, hij zei, eer Adam was ben ik. Maar dat zei hij natuurlijk niet. Hij zei, eer Abraham was ben ik. Maar dat komt op hetzelfde neer. Want dat betekent dat de Heer al was, voordat hij hier op aarde geboren werd en voordat hij mens werd, en dat de rechten die hij had dus in ieder geval ouder zijn dan de rechten van Adam, want hij was al voor Adam. Hij was al van voor de nederwerping der wereld. Dus ja, de oudste rechten. En hoewel hij pas later mens werd dan Adam, was hij toch ouder dan Adam. Niet naar menselijke normen, maar wie had het over menselijke normen? Zelfs de wetten die onder mensen gelden zijn van God afkomstig, dus we hebben met goddelijke wetten te maken. En die zegt dat de oudste de hoogste rechten heeft en de laatste Adam had hogere rechten omdat hij ouder was dan de eerste Adam. Dus je ziet, bij de allereerste mens krijgen we al te maken met het verschijnsel dat niet de eerste het eerstgeboorterecht ontving. Nou, dat blijft dan vervolgens ook ongeveer zo, want overal waar het belangrijk is, blijkt het eerstgeboorterecht gegeven te worden aan de tweede, dan wel de tweede overlevende. Want dat is ook de tweede dus. En waarom dat zo is? Omdat het een uitbeelding is van deze verhouding tussen de eerste en de laatste Adam. De laatste Adam heeft namelijk hogere rechten. En als dan later niet alleen Kain en Abel geboren worden, maar als de Kain en Abel geboren worden, gaat het recht naar Abel. En als nog later Sem, Cham en Jafet geboren worden, gaat het, andere volgorde. Als dan, Jafet, Sem en Cham geboren worden, gaat het eerst geboorterecht niet naar Jafet, maar wel naar Sem. En zo ook het geval van Nahor, Haran en Abram, of Abram, Nahor en Haran of zoiets. Abram was niet de oudste, maar kreeg wel het eerst geboorterecht. En vervolgens kreeg hij aanvankelijk twee zonen, later nog zes natuurlijk, maar hij kreeg twee zonen, Ismaël en Isaac, maar het eerstgeboorterecht ging naar de tweede, namelijk Isaac, die vervolgens ook twee zonen kreeg. Er was nog een tweeling ook, en het eerstgeboorterecht ging niet naar Esau, die de oudste was, maar wel naar Jacob, waarna we terecht zijn bij het verhaal wat ik moet gaan vertellen, want toen kreeg Jacob, die kreeg, dan moet ik eerst even natellen, dat moest hij zelf ook natuurlijk. Maar Jacob kreeg wel 12 zonen, maar het eerstgeboorterecht ging naar... En toen zaten we in de problemen. Maar als ik me hou aan de uitdrukkingen, het eerstgeboorterecht ging naar Jozef, en via Jozef weer een keer hetzelfde verhaal, naar Efraïm. Ja, daar wordt het een beetje gecompliceerd, omdat daar een heleboel tweeën ten tonele verschijnen. En elke keer, op welke manier ook, gaat het eerstgeboorterecht naar de tweede en komt zodoende terecht bij Efraïm. Maar het verhaal is ongeveer als volgt. Dat Jacob, ja, dat is ingewikkeld. Jacob was dus ook al de tweede zoon, maar dat heb ik natuurlijk al verteld, hè. Maar Jacob kreeg het eerstgeboorterecht boven Esau, dus dat laten we voorlopig maar even zo. En toen nam Jacob zich een vrouw en ziet, de tweede bleek de eerste te zijn, of zoiets. Want en ziet, het was Lea en dat was strikt genomen, was dat de eerste en weet je wel. Maar het had de tweede moeten zijn of andersom, want ik heb het maar, ik lees het niet zo heel precies nou meer, hè. Daar gaat het nou niet om. Maar in ieder geval, hij zou trouwen met Rachel en toen hij getrouwd was, bleek het Lea te zijn, zodat er al sprake was van twee vrouwen en ze werden al verwisseld, alvorens de maar Jacob maar gedacht had aan twee vrouwen. Toch? Dus hij kon er ook weinig doen. Het was nou eenmaal zo. En toen zei Laban, zijn schoonvader, die hem eigenlijk... hij zoekt een net woord. Die hem eigenlijk... bedrogen had. Dank u wel, moeder. Kan ik altijd van op aan, hè. Ja. En die hem eigenlijk bedrogen had. En die Laban die zegt tot Jacob, ja, maar zo is het bij ons in de familie de gewoonte, wat ik een vreemde gewoonte vind, maar bij nader inzien blijkt het toch in de volstrekt Bijbelse gewoonte zijn, dat de tweede een eerste wordt en de eerste een tweede. Zodat Jacob dus uiteindelijk twee vrouwen had, zusters overigens, die inderdaad verwisseld waren op een of andere wijze. En dat blijkt nou, daar wordt uit geboren in de eerste plaats ene Ruben, dat is de oudste zoon. Hij had er ook nooit een gezien, een zoon, want hij zei, zie een zoon. Hè? En dat is in het Hebreeuws ongeveer Ruben. Zo van, kijk nou eens, hè? Verbazingwekkend, maar het is het ook verbazingwekkend hoor. Zie nou eens een zoon. Dus dat was Ruben. Maar het blijkt dat als daarna Jacob, naar goed voorbeeld van zijn voorouders Abraham en Isaac, als Jacob zijn zonen wil gaan zegenen, dan zou hij aan de oudste zoon, normaal gesproken de oudste zoon, zou hij het eerstgeboorterecht ook officieel moeten meedelen. En toen hij dat zou doen, toen bleken de zaken anders te zijn. Want Ruben's naam wordt eigenlijk gewoon weggeschrapt. Dat is in... in Genesis, ja. Genesis 49. Komt alle tezamen, staat daar, in vers 2. Komt samen en hoort... Gij zonen van Jacob en hoort naar Israël uw vader. Ruben, gij zijt mijn eerstgeborene. Jawel, dat was hij volgens zijn geboorte ook. Maar het eerstgeboorterecht wordt hem niet gegeven. Zoals later ook veel uitgebreider vermeld wordt. Ik kom er nog wel even op terug. Want het blijkt dan dat het eerstgeboorterecht niet gegeven wordt aan Ruben, maar aan een ander. Maar bovendien wordt het eerstgeboorterecht ook gesplitst, gedeeld namelijk. Het wordt in stukken gedeeld en vervolgens uitgedeeld over drie andere figuren dan Ruben, die alle drie op hun bijzondere manier dan aanspraak zouden kunnen maken op het eerstgeboorterecht. Met Ruben meegerekend zijn dat er dan zelfs vier. Dat zijn Ruben, Levi, Juda en Jozef in die volgorde. Noem ik ze. Die namen hebben we mee te maken. En wat blijkt dan? Dat in plaats van Ruben wordt het eerstgeboorterecht officieel gegeven aan Jozef. Dat was niet de oudste zoon van de eerste vrouw van Jacob, maar het was de oudste zoon van de tweede vrouw van Jacob. En in die zin een tweede. Jozef was niet de tweede van de zonen van Jacob, maar via die vrouwen gerekend wel. Dat wil zeggen, het eerstgeboorterecht ging officieel niet naar Lea en haar afstammelingen, maar ging naar Rachel en haar afstammelingen en kwam zodoende terecht bij Jozef. Zo was dat. En verder is het zo, ik ga het eerstgeboorterecht zelf nog niet in, maar verder is het zo, dat onderdeel van het eerstgeboorterecht uitmaakt het beginsel van koningschap en het beginsel van priesterschap. Dat wil dit zeggen dat als iemand, als de erflater een koninkrijk heeft en hij heeft 12 zonen, dan wordt niet zijn koninkrijk verdeeld in 12 provinciën. Nee. Er wordt niet verdeeld in 12 provinciën, zoals Nederland dat is, blijft ook altijd verdeeld, hè. Maar goed, het wordt niet verdeeld, want dat zou een versnippering van het koninkrijk ten gevolge hebben. Terwijl de kenmerk van een koninkrijk is juist dat het zich verenigt in de ene figuur van de koning. Het doel is juist eenwording. Dus wat gebeurt er? Het koningschap wordt niet aan over de zonen verdeeld, maar het koninkrijk wordt in zijn geheel gegeven aan één van de zonen, die dan ook opnieuw de zoon genoemd wordt. Extra, twee keer. En dat is omdat hij dan inderdaad de eerstgeborene is, in de zin van de erfgenaam van het eerstgeboorterecht. Dat wil zeggen, degene aan wie het eerstgeboorterecht gegeven wordt, op wat voor grond, doet er niet toe. Maar als het hem gegeven wordt, houdt dat in dat mocht de erfenis ook een koninkrijk omvatten, dan krijgt hij het hele koninkrijk. Hetzelfde geldt ook voor priesterschap. Want priesterschap is ook een functie die behoort bij de eerstgeborene, bij de oudste van de familie eigenlijk, officieel bij het hoofd van de familie oorspronkelijk. En het priesterschap wordt op precies dezelfde wijze vererfd. In ieder geval, zeker als het gaat om hoge priesterschap. Het kan niet verdeeld worden. En dus blijft het één en wordt het ook dat gegeven eventueel aan degene met het eerstgeboorterecht. Zodat nu Jacob zijn zonen zegent en hij geeft het eerstgeboorterecht sek. Dat wil zeggen, als zodanig geeft hij aan Jozef. Daar zijn we niet mee klaar hoor. Maar hij geeft het aan Jozef. Het koningschap wordt gegeven aan de zoon met de naam Levi. Om een of andere reden, dat doet er nou verder niet toe. Maar het priesterschap wordt gegeven aan Levi. Let wel, het is eigenlijk om, of het koningschap, als ik zeg het verkeerd hoor. Je had me al lang terug moeten fluiten eigenlijk, hè. Ik moet zeggen, priesterschap werd gegeven aan Levi. Het priesterschap is eigenlijk onderdeel van het eerstgeboorterecht. Maar het wordt er hiervan losgemaakt en het wordt apart gegeven aan Levi. Dat wil zeggen, wat betreft het priesterschap was Levi de eerstgeborene. Dan gaan we weer verder. Want het koningschap werd gegeven aan, of wat dan beloofd, want zo gaat het natuurlijk, aan de stam van Juda. Dat is in elk geval hier ook duidelijk, ook in Genesis 49, omdat het min of meer staat in vers 10. Ik heb het van de week al een keer aangehaald. Namelijk, de scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt en dezelfde zullen de volken gehoorzaam zijn. Zodat het koningschap gegeven wordt aan Juda. Het punt is nu, en dat is een heel eigenaardig verschijnsel, dat het eerstgeboorterecht wordt opgesplitst, namelijk het koningschap ervan wordt gegeven aan Juda, het priesterschap wordt gegeven aan Levi, en nou, dan zitten we dus weer in de problemen, want nou krijgen we dus een groot vraagteken, en over dat vraagteken hebben we dus eigenlijk nou ook. Er werd het eerstgeboorterecht als zodanig werd gegeven aan Efraïm, maar ik vul een vraagteken in, omdat de vraag is, wat is nou het eerstgeboorterecht als het niet inhoudt koningschap en priesterschap? Heb je dat? Het eerstgeborene is per definitie de koning en de priester. Maar als koningschap, als het eerstgeboorterecht nou niet inhoudt priesterschap, omdat er geen priester sterft, zal ik maar zeggen, hè? Is geen priesterschap te vererven. Of zo, hè? Of het wordt dat gegeven aan anderen. En het koningschap is er ook niet, of het wordt gegeven aan anderen, wat dan ook. Wat betekent het dan? Wat heeft het dan voor consequenties als men het eerstgeboorterecht heeft? Nee, het heeft een consequentie. Wat krijgt men dan? Ja, dat is hem, ja. Ik hoor hem, ja. Dan krijgt men een dubbel deel, in elk geval. Want de eerstgeborene, degene met het hoogste erfrecht, krijgt eventueel, als het er is, koningschap. Als het er is, eventueel, priesterschap. En als er überhaupt wat te vererven valt, een dubbel deel, dat wil zeggen, hij telt voor twee. Zodat Jacob, dan moet je opletten hoor, dat is een leuk verhaal, heel ingewikkeld. Zodat Jacob had 12 zonen. Als daarna zijn erfenis verdeeld moest worden, moest het dus verdeeld, gedeeld worden door 13? Ja? Door 13? En dan kreeg degene met eerstgeboorterecht, in dit geval dus Jozef, want verder hebben we niet gesproken, krijgt dan het dubbele deel. Die telt voor twee namelijk. Wat erg leuk is, want het verhaal begint dan met Jacob, zijn erfenis moet verdeeld worden over 13. Hij had maar 12 zonen, maar het wordt verdeeld over 13. Dat is een leuke. Want in de geschiedenis van Jacob speelt die 13e toch wel degelijk een rol. Nee, die was er niet. Maar dat was het hem dan juist. Want toen er een 13e zou komen, bleek het een meisje te zijn. Die een naam kreeg van een van de 12, zodat het toch maar weer 12 waren. Want ze kreeg de naam van Dan mee. Toen heette ze dus Dina. Maar dat is hetzelfde als de naam Dan. Dus toch een van de 12 is, zal ik maar zeggen. Zodat het toch geen 13e zoon was. Maar het eigenaardige is dat deze Ruben, wiens eerstgeboorterecht, koningschap en priesterschap en alles wat er maar bij het van hem werd afgenomen, deze Ruben, hem wordt het eerstgeboorterecht afgenomen, omdat hij, wat staat er? Vers 4. Omdat hij zijn vaders legerbed dus, zijn vaders bed beklommen had. Hetgeen een erg nette manier is om te zeggen dat hij pogingen had aangewend om op zijn kracht toch een 13e zoon van Jacob te verwekken. Ja, als je de geschiedenis niet kent, begrijpt u het nou niet natuurlijk. Maar zo was het wel. Ja, anders zoek ik maar eens uit hoe dat zat. Trouwens, daar staat het bij mij netjes bij afgedrukt waar die geschiedenis dan gevonden wordt. Maar inderdaad, Ruben had zijn vaders bed beklommen en zijn vader Jacob had daar nooit wat van gezegd. Maar bij deze gelegenheid, als de zegeningen wordt uitgesproken, blijkt dat Jacob het verder wel weet en ook maatregelen treft en zegt dat hij dus niet het eerstgeboorterecht ontvangt op grond daarvan. Maar het eigenaardige is dat dezezelfde Ruben juist van alles had aangewend om tot die 13e te komen, blijkbaar. Dat is ook de tamelijk Joodse verklaring die ervoor bestaat, voor het verschijnsel. Uiteraard niet de christelijke, want die lezen overal wetten in en zeggen, die Ruben die had iets gedaan wat niet mocht, en daarmee uit, en dan wordt hij hier bestraft, want zo hoort dat. Dat zal wel zo wezen, maar daarmee is het verhaal niet verklaard natuurlijk. Maar de vraag draait er steeds om, waar is de eerstgeborene? Want er zijn 13 delen van de erfenis eigenlijk. Maar het punt is, de 13 delen van de erfenis worden niet verdeeld over 13 zonen, er zijn er geen 13, ze worden verdeeld over 12 zonen, deze 13 delen, en dat betekent dat één van die zonen een dubbel deel krijgt. Zo is het verhaal eigenlijk. Ja, ik ga het me niet moeilijker maken dan het is, ik ga er maar niet verder op in, maar zo moet je het zien. De erfenis was 13. En dus wordt een dubbel deel gegeven aan de eerstgeborene. Dat staat ook in de wet dat het zo moet, dat een dubbel deel gegeven zou moeten worden aan de eerstgeborene. Dat staat namelijk in Deuteronomium 21. Er staat zelfs wie hij ook is, en of je hem nou aardig vindt of niet, als het je eerstgeboren zoon is, moet hij een dubbel deel krijgen, en dat is het deel van de eerstgeborene. Koningschap en priesterschap kwamen meestal niet aan te pas, hoor. Want er staat, vers 15 van Deuteronomium 21, wanneer een man twee vrouwen heeft, een beminde en een gehate, de woorden zijn wat sterk, maar anders zou je ze rechtstreeks op Jacob van toepassing brengen. Als gehate betekent minder beminde, dan klopt het precies natuurlijk. Maar goed, wanneer een man twee vrouwen heeft, een beminde en een gehate, en de beminde en de gehate hem zonen zullen gebaard hebben, en de eerstgeboren zoon van de gehate zal zijn, nu gaat het om degene die echt als eerste geboren wordt, en die is van de gehate vrouw, zo zal het geschieden ten dagen als hij zijn zonen zal doen erven wat hij heeft, is een testament maakt dus, dat hij niet zal vermogen de eerstgeboorte te geven aan de zoon der beminde. voor het aangezicht van de zoon der gehate die de eerstgeborene is. Maar de eerstgeborene, de zoon der gehate, zal hij kennen, erkennen betekent dat natuurlijk, gevende hem het dubbele deel, want dat is het eerstgeboorterecht, gevende hem het dubbele deel van alles wat bij hem zal worden gevonden. Want hij is het beginsel zijner kracht, het recht der eerstgeboorte is het zijne. Dat is de normale regel dus, wie die zoon ook is en uit welke moeder hij ook geboren wordt, doet niks ter zake. Hij heeft zijn rechten en of hij nou bemind is of gehaat, doet niks ter zake. Hij krijgt het dubbele deel, dat van de eerstgeborene. En nou zijn we weer terecht bij het eerstgeboorterecht, namelijk bij Efraïm. Want in zekere zin was Jozef of Efraïm de gehate zoon. Maar ik moet niet te snel gaan. Kijk, het verhaal is namelijk dit. Dat het eerstgeboorterecht als zodanig, zonder priesterschap en koningschap, gaat naar Jozef. Ja. Maar de eerstgeborene krijgt een dubbel deel. Zodat zelfs deze Jozef voor twee telt. Jazeker wel. Want het blijkt dat uit hem voortkomt Manasse. Laat ik het anders opschrijven voor het gemak. Manasse, dat is de oudste. En Efraïm. En de naam Manasse betekent dat hij vergeten zou worden. Dat betekent zijn naam. Dat gebeurt ook. Want hoewel Manasse weer de oudste zoon was van Jozef, geeft Jozef het, of wordt het eerstgeboorterecht van Jozef gegeven, niet aan Manasse, maar aan Efraïm. En u ziet dan in de eerste plaats dat uit Jozef zelfs twee stammen van Israël voortkomen, een dubbel deel dus. Want ja, eerstgeboorterecht komt bij Jozef en dus is er letterlijk een dubbel deel. Maar als we zeggen van Jozef werd vererfd naar Efraïm, krijgen we weer hetzelfde verhaal. Mochten we het nu gemist hebben, krijgen we het namelijk nog een keer. Want Efraïm betekent een dubbele vrucht. Want het A-im aan het eind wil zeggen dat het dubbel is. En die F en die R achter elkaar wil zeggen dat het een vrucht is. Pri, ja. Pri, of hoe ik het maar heten mag. Een dubbele vrucht, een dubbel deel dus, een dubbel resultaat. Dus inderdaad, het eerstgeboorterecht was gegeven aan de oudste zoon van de tweede vrouw van Jacob. En dat is dus Jozef. En via Jozef komt het eerstgeboorterecht terecht bij Efraïm. De vraag is alleen wat het inhoudt. En wat er de consequenties van zijn. Ja, een dubbel deel. Maar van wat? En waar leidt het toe? Want dan moet je eens kijken hoe het verhaal verder gaat. Er blijkt namelijk dat we dus te maken krijgen met het koningschap van uit Israël, wat terechtkomt bij Juda en daarna terechtkomt bij David en zo verder. En wat er gebeurt dan, is dat na verloop van tijd, dat wil zeggen na David, krijgen we eerst nog koning Salomo. En al die tijd horen we van Efraïm niks bijzonders. Het is gewoon een van de stammen van Israël, net als Manasse dat is. En over eerstgeboorterecht van Efraïm merken we ook niks. Van koningschap wel, want koningschap gaat via Juda en komt terecht bij het huis van David. Daartussenin zit dan in de richteren de geschiedenis van Rut en Boaz. En dat weet je ook wel waarschijnlijk, daar hebben we het ook al eens over gehad, hè. Die verhalen, maar die lijn van erfgenamen van de troon wordt in de Bijbel gevolgd. Dat is deze rechtse lijn hier op het bord. Maar na David krijgen we het koningschap van Salomo. En na Salomo krijgen we over Juda, oftewel over, in ieder geval over Juda en daarmee twee stammenrijk, het koningschap van Rehabeam. Maar het probleem is dat in die dagen, na de dood van Salomo, inderdaad Israël in tweeën uiteenvalt, waarbij het zogenaamde tweestammenrijk, dat is het rijk van Juda en Benjamin, en genoemd dus naar de grootste stam Juda, en genoemd naar het koningshuis dus ook inderdaad Juda, hè, waarbij het tweestammenrijk terechtkomt onder de heerschappij van Rehabeam. Maar aan de andere kant vinden we het zogenaamde 10 stammen, de overige 10 stammen, die geregeerd gaan worden door Jerobeam. En wat blijkt? Wij moeten hier een pijl zetten, hè? Want hier vindt de splitsing plaats van Salomo naar Rehabeam en naar Jerobeam. Daar is de splitsing van het rijk. Maar het blijkt dat deze Jerobeam een rechtstreekse afstammeling en erfgenaam is van Efraïm. En als je dus vraagt naar wie heeft recht op de troon, want daar ging het toen om. Wie heeft recht op de troon over Israël, zou je moeten aanwijzen Rehabeam. Als je de vraag simpel anders stelt, maar het is dezelfde vraag, dan krijg je, wie is de eerstgeborene van Israël? En dan kom je toch terecht bij Jerobeam. Of die vragen gesteld zijn, of daarmee geargumenteerd is toen, weet ik niet, want ik heb het in mijn Bijbel niet kunnen vinden. Maar het is opmerkelijk genoeg om te zien dat we dan daar voor het eerst een soort combinatie krijgen van dat, een soort invulling krijgen van het eerstgeboorterecht dat immers gegeven was aan Efraïm. Want wat betekent het eerstgeboorterecht voor Efraïm? Tot op dat moment niks. Niemand had kunnen vertellen wat het zou moeten betekenen. Totdat deze Jerobeam koning wordt over de 10 stammen van Israël. Waarbij nog opgemerkt moet worden dat de naam Israël ook terecht kwam bij het 10 stammenrijk. En niet bij Juda, niet bij het 2 stammenrijk. Dat is ook een hardnekkig misverstand. Daarover, omtrent de naam Israël. De eerstgeborene erft uiteraard ook de titel. En dus de naam. Niet de koning, niet de priester, de eerstgeborene. En de naam Israël gaat dus inderdaad mee met de stam van Efraïm. En zo staat het er ook, ik weet niet of ik het zo gauw kan vinden allemaal. Of zo moeilijk om dat mooi systematisch te bespreken, maar laat ik u dan meenemen naar 1 Koningen 12. Want daar is inderdaad sprake van de splitsing van het rijk. En daar wordt vermeld, in de eerste plaats de discussie tussen die beiden, Jerobeam en Rehabeam, die beide het koningschap claimden. En dan staat er vanaf vers 20, en het geschiedde, ik moet nog verder terug even, er staat in vers 17, doch aangaande de kinderen van Israël die in de steden van Juda woonden, over die regeerde Rehabeam ook. Toen zond de koning Rehabeam Adoram, die over de schatting was, en het ganse Israël stenigde hem met stenen, dat hij stierf. Maar de koning Rehabeam, die uit Juda dus, verkloekte zich om op een wagen te klimmen dat hij naar Jeruzalem vluchtte. En alzo vielen de Israëlieten van het huis van David af tot op deze dag. En om die uitspraak gaat het mij. Alzo vielen de Israëlieten, maar het is hier de aanduiding van het 10-stammenrijk, de 10 stammen, die ontstaan hier, dat rijk, hè. Alzo vielen de Israëlieten van het huis van David af. Wat hield David dan over? Juda, zijn eigen stam dus, waar hij zelf ook het hoofd van was. En bij Juda hoorde dan ook de stam van Benjamin, dat is altijd een eenheid geweest. Benjamin was een heel klein stammetje waar we het van de week nog over hopen te hebben. Maar in het algemeen wordt het aangeduid met Juda. Dat is dan Juda en Benjamin. En sindsdien ook bekend zijn de inwoners van het 2-stammenrijk ook bekend als Joden. Dat betekent gewoon Judeërs of zoiets. Hè? Afstammeling of althans erfgenamen van Juda, Joden. Maar hier staat dus eigenlijk dat de Israëlieten afvielen van het huis van David en daarmee van de Joden. Zodat er hier een splitsing kwam tussen Israëlieten en Joden. Houd dat vooral goed vast. En daarna In vers 25, ik noem het maar even mee, staat in vers 25... Jerobeam nu bouwde Sichem op het gebergte van Efraïm. Daar heb je dus het gebergte van Efraïm, waar deze Micha vandaan kwam uit Richteren 17, waarover wij het dus moeten hebben. Datzelfde gebergte van Efraïm. Daar was ook Sichem gebouwd. Sichem heb ik van de week al een keer genoemd. Want ik heb gezegd dat ook Sichem een beeld is van de gemeente. En ik krijg allerlei kortsluitingen onderweg. Want Sichem was die stad waar Dina iets mee te maken had. En dus had Dan er wat mee te maken. En dan gaat het ook steeds over. Daar hebben we het van de week ook allemaal nog over. Dus ik laat het maar liggen. Ik zal te zijn de tijd wel die dingen aanhalen wat uitgebreid. Ik zal proberen de draad zo'n beetje vast te houden. Hoe dat ook zij, wij vinden dus de splitsing in een tienstammenrijk. Wat geregeerd wordt door Jerobeam en een tweestammenrijk wat geregeerd wordt door Rehabeam. Het tienstammenrijk rijk heet dus ook Efraïm. Word ik zo aangeduid. Wordt genoemd bij de belangrijkste stam. Zoals het tweestammenrijk wordt aangeduid met de naam Juda. Efraïm tegenover Juda is hetzelfde als het tienstammenrijk tegenover het tweestammenrijk. En Efraïm is de naam van de stam met het eerstgeboorterecht. En Juda is de naam van de stam met het koningschap. De naam Levi speelt hierin geen rol. Het zou de derde uit de reeks geweest zijn. Maar dat komt omdat de Levieten niet gerekend werden, wat de erfrecht betreft, niet gerekend werden als een zelfstandige stam. Want de Levieten woonden verspreid, dat heb ik ook al gezegd, wonen verspreid onder de overige stammen. Hadden hun eigen steden in het gebied van de overige stammen, zodat door het hele land heen Levieten woonden. Ze hadden dus geen eigen erfenis. En zo kan het dus dat je toch 12 stammen van Israël houdt. Hoewel de stam van Jozef splitst in 2 stammen, namelijk Efraïm en Manasse, en er dus 1 bij komt. Hoewel je dan 13 stammen hebt, worden toch maar 12 stammen geteld. Want als Efraïm en Manasse gerekend worden als stammen, dan wordt Levi niet als stam gerekend. En terecht natuurlijk. Zodat ook het grondgebied van het beloofde land verdeeld werd in 12. Als het er helemaal over gaat. Omdat Levi niks kreeg. Goed. Je ziet altijd dat probleem, hè? Die 13 die blijft ergens alweer. Er blijft iets moeilijks aan. Nou, hoor dat ook zei. Ja, die splitsing van het Rijk. Dus nou, dan moet ik nog wat bij zeggen. Het tienstammenrijk kent niet alleen de naam Efraïm, maar wordt ook aangeduid als Israël. Want het is de erfgenaam van de titel. Zodat we ook in de Bijbel lezen over Israël tegenover Juda. En dat is hier natuurlijk ook zo in 1 Koningen 12 vers 19. Alzo vielen de Israëlieten af van David en dus van Juda. Waarna je dus eigenlijk zou moeten vragen. Maar met welk recht heet de Joodse staat in Palestina dan Israël? Het eerste antwoord is dat de vraag niet eens gesteld mag worden. Dat is de eerste antwoord. De vraag mag niet gesteld worden. Omdat de eerste vraag gesteld moet worden: met welk recht hebben de Joden een Joodse staat opgericht in het beloofde land? In Palestina dus, in Canaan. En dat recht is er niet. Dus houdt meteen het verhaal daarna op. Maar goed, met welk recht worden Joden dan aangeduid als Israëlieten? Nou, daar is maar 1 antwoord op. Of het een recht is, weet ik niet. Maar het is wel een oorzaak. Hè? Die oorzaak is dat de geschiedenis van het tienstammenrijk volgens de Bijbel, volgens de Bijbelse geschiedenis bedoel ik dan, hè, doodloopt, omdat die geschiedenis eindigt in 722, is het meen ik. Voor onze jaartelling, toen Samaria, dat was de hoofdstad van het tienstammenrijk, hè, toen Samaria werd ingenomen en de Israëlieten, jawel, de Israëlieten werden weggevoerd in de Assyrische ballingschap en daar zijn ze officieel niet uit teruggekeerd. En we hebben het alleen over officiële dingen hoor. Daar zijn ze officieel niet uit teruggekeerd. Ze hebben officieel geen toestemming gekregen om uit Assyrië terug te keren naar het land. Ik zei dus niet dat er niemand teruggekeerd is. Zal vast wel. Maar officieel gebeurde dat niet. En officieel kwam dus aan het tienstammenrijk en dus aan het rijk van Israël, dan wel Efraïm, een einde in 722 voor onze jaartelling. Dus dat is meer dan 2500 jaar geleden. Waarna de vraag is, maar wat doen we met de erfenis? En dan is de volgende vraag, wat is die erfenis dan van het tienstammenrijk? En het antwoord is, dat is het eerstgeboorterecht, waarvan we niet weten wat het betekent, tot op heden, want er staat nog steeds een vraagteken voor. Toch? Ja, zeg nou niet, het was het koningschap van Jerobeam, want dan, daarmee heb je het recht van Rehabeam om koning te zijn ontkend. Dat kun je dus ook niet zeggen. Je blijft met politieke problemen zitten dus, hè. Maar goed, wat houdt het eerstgeboorterecht dan in? Ja, dat weten we niet, maar in ieder geval, de erfenis is het eerstgeboorterecht, whatever it may be, en het andere, de andere erfenis van het tienstammenrijk is de titel. De naam die God aan Jacob gaf toen hij zei, gij zijt Israël. En die naam werd meegenomen, die werd vererfd, het volk werd met die naam aangeduid, maar die naam kwam uiteindelijk terecht natuurlijk bij het tienstammenrijk, en dat hield als zodanig op te bestaan, zodat nu de vraag is, wat doen we met die erfenis? En dat is makkelijk genoeg, de erfenis gaat naar wat er nog over is van de familie, en het leidt geen twijfel dat dat is het Jodendom. Het tweestammenrijk namelijk. Als de erfenis van het tienstammenrijk overblijft, dan kan die slechts gegeven worden naast de familie. En dat is de familie van het tweestammenrijk uiteraard. Vandaar dat sinds de wegvoering van Israël, de tien staten, dus de tien stammen, de naam Israël met recht gegeven wordt aan de Joden. Omdat er geen andere erfgenaam van de naam te vinden is. Totdat Nee, niet zomaar een zin afmaken. Hè. Totdat die tien stammen er dus weer wel zijn. Want de geschiedenis van die staat mag dan doodgelopen zijn. Maar dat wil niet zeggen dat die afstammelingen van die tien stammen er niet meer zijn. Want die moeten ergens zijn. Dat kan niet anders. Want God heeft allerlei profetieën gedaan met betrekking tot die tien stammen. En die zijn nog niet vervuld. En één ervan is, dat is een leuke, één ervan is natuurlijk dat aan Efraïm, oftewel het tienstammenrijk dus ook, het eerstgeboorterecht beloofd is, terwijl we nog steeds niet weten wat het is, laat staan dat het al gegeven zou zijn. Dat is een begrip wat nog niet is ingevuld, dat is nog steeds dat vraagteken. Wat is het eerstgeboorterecht van Efraïm? We weten niet wat het is, maar dan is de volgende, wanneer hebben ze het gekregen dan? Dat weten we ook niet. Zeg nou niet dat het het koningschap van Jerobeam was natuurlijk. Dat kan niet. Dus er hangt nog van alles. In die doodlopende lijn. En die lijn is doodgelopen. Maar wat daaraan beloofd was, is uiteraard terechtgekomen, voor zover mogelijk, bij de andere tak van de familie. Namelijk de tak van Rehabeam en dus het Joodse volk. En vandaar dat Petrus, maar ook de Heer Jezus, dat zijn tijdgenoten toespreekt met Israël en gij Israëlitische mannen enzovoorts. Dat is wel terecht, maar het is niet een onomstreden aangelegenheid. Hè? Het is met de vraag of het Israël is. En daar gaat het altijd over. Hè? Wat is Israël eigenlijk? Dat het erfgenaam is van bepaalde beloften waarvan we de inhoud nauwelijks kennen. En als er dus een man was van het gebergte van Efraïm enzovoorts, dan moeten we altijd denken aan, ja, dat heeft iets met het eerstgeboorterecht te maken, maar ja, hij staat naast het koningschap en hij staat naast het priesterschap, maar wat ontvangt hij dan wel? Het is dragen van een bepaalde belofte. Dus het is altijd een bepaalde verwachting die gewekt wordt wanneer Efraïm genoemd wordt. Een dubbele vrucht, een dubbel deel. Een dubbel deel van wat? Een dubbel deel van Juda in elk geval. Een dubbel deel van Levi. Tweevoudig deel dus, hè, bedoel ik dus. Hè. Dus wat Juda ontvangt, maal twee. Wat Levi ontvangt, maal twee. Wat elk van die stammen ontvangt, hoe dan ook, maal twee. Een dubbel deel. En we weten nog steeds niet wanneer dat ontvangen heeft. Nou, hoe dan ook, ik wil die lijn van Efraïm even met u volgen in de Bijbel, wat schriftplaatsen noemen, anders wordt het net een redenering van mij alleen maar. Efraïm, die komen we. Nee, laat ik eerst even Jozef noemen, dat is aardig, want strikt genomen werd het eerstgeboorterecht natuurlijk gegeven aan Jozef. En daarover lezen wij voor het eerst in Genesis 30. Genesis 30, vers 24. Genesis 30, vers 24, waar deze Jozef geboren wordt en daar staat. En zij noemde ze, nee, ik moet vers 20 ook lezen. God dacht ook aan Rachel, en vers 22 is dat van Genesis 30. God dacht ook aan Rachel en God verhoorde haar en opende haar baarmoeder. Hetgeen betekent dat zij onvruchtbaar was. Maar het was in die familie ook de gewoonte. Daar wist Laban niet van, denk ik, maar wij wel. Nee, dat was... Sarah was onvruchtbaar. En de volgende generatie Rebecca was onvruchtbaar. En de volgende generatie Rachel is onvruchtbaar. Ik heb eens iemand horen uitleggen. Erfelijkheid, dat is eigenlijk dit. Dat als je ouders geen kinderen konden krijgen, kun jij het waarschijnlijk ook niet. En lachen wij om... Of tenminste iemand die het begrijpt. Ik was van de week ergens, durf ik niet eens uit te leggen. Er waren 600 man bij elkaar, die werden toegesproken door de directeur van de fabriek. Die vertelde een grap en niemand begreep hem. Dus ik heb toch gelachen. Echt waar? Nee, die andere keer vertel ik het niet weer. Ze heeft er nou niks mee te maken. Maar deze begrijpt u in ieder geval nog. He? Maar toch was het bij lijkt het nog niet zo gek, want bij de aartsvaders was het inderdaad zo, een soort van erfelijkheid was dat blijkbaar, dat de ouders konden geen kinderen krijgen en de kinderen dus ook niet, bij een of andere, hè? Waarmee maar gezegd wil zijn dat de familie in stand gehouden werd door de opstandingskracht van God, de kracht waarmee God roept de dingen die niet zijn alsof zij waren. Dat Abraham dus geloofde in de opstanding als zodanig. Dat hoeft verder geen toelichting, dat is bijna vanzelfsprekend, want in zijn familie was altijd sprake van leven uit de dood. Dat is gewoon opstanding hoor. Leven uit de dood. Zeker. Nou, goed, God dacht ook aan Rachel en God verhoorde haar, of namelijk God verhoorde haar, en hij opende haar baarmoeder en ze werd bevrucht en baarde een zoon en zij zeiden, God heeft mijn smaadheid weggenomen en zij noemde zijn naam Jozef, zeggende, de Heere voege mij een andere zoon daartoe. Dat wil zeggen dat Jozef zoveel betekent als Jehovah of gewoon hij, maar het is hetzelfde in het Hebreeuws. Hij zal toevoegen, oftewel Jehovah zal toevoegen. Al die vertalingen van hij zal dit en hij zal dat, die moet je meteen omzetten en interpreteren met Jehovah zal. Want als iemand iets zal, dat kan alleen als Jehovah doet en zo blijft het dus ook. Hè? Betekent dus Jehovah zal toevoegen. Wat erg interessant is deze naam, want in de eerste plaats hebben we hier te maken met de eerstgeborene en er wordt wat toegevoegd, want die krijgt een dubbeldeel. Dus er wordt wat toegevoegd. Hè? En het tweede, ja zeker, is dat de betekenis van de naam Jozef nogal overeenkomt met de betekenis van de naam van Levi, die nog zo alleen op het bord staat. Want de naam van Levi, Lavan namelijk, wordt ook vertaald met toevoegen of gewoon voegen, samenbrengen, bij elkaar brengen. De betekenissen overlappen elkaar dus. De uitdrukkingen zijn dus feitelijk synoniem. En dat is kennelijk ook de bedoeling. Want, en dan gaat het verhaal weer even in een stroomversnelling. Levi, aan Levi wordt gegeven het priesterschap. En de bedoeling is, de bedoeling van het werk van de priester is dat inderdaad samengevoegd wordt. Dat bij elkaar gebracht wordt. We hebben er ook een mooi Nederlands woord voor, via het Grieks naar het Nederlands vertaald. Namelijk dat dingen verzoend worden. Als dingen verzoend worden met elkaar, dan wil dat zeggen dat ze samengebracht worden. Het is precies hetzelfde. We hebben in het, even kijken welke uitdrukking dat ook is. Verzoenen in de zin van het Griekse katalasso of apokatalasso heeft de betekenis van samenbrengen. Niet van bedekken, dat is een ander begrip. Maar van, als er staat dat God is in Christus de wereld met zich verzoenende, dan gaat het blijkbaar om twee partijen die met elkaar verzoend wordt. In dat geval gaat het over katalasso in het Grieks. Maar dat is precies de betekenis van de naam Levi of Lava, namelijk het bij elkaar brengen, het bijeenbrengen van de twee die tot één worden. En wat zou de betekenis zijn van de naam van Jozef? Nou, eigenlijk hetzelfde, want er spreekt ook over twee die één worden, het dubbele deel namelijk. Het dubbele deel van de eerstgeborene. Zie? En zo komt het bij elkaar terecht. Zodat er overeenkomst is, op een of andere wijze, tussen Levi en Jozef. En uit Levi komt de hoge priester voort, naar de ordening van Aaron. En uit Jozef, dat doe ik even een hinkstapsprong, maar die bent u van me gewend hopelijk, en anders went het nog wel. Uit Jozef komt voort
De hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Alleen heb ik het nou over een andere Jozef, maar dat vindt hij hopelijk niet erg. Want de betekenis van die naam blijft verleden, daar gaat het maar om. Die andere Jozef bedoel ik dus gewoon weer mee. Jozef, nou, die we ook al genoemd hebben, gisteravond geloof ik. Hè? Jozef van Nazareth. En uit hem werd geboren, inderdaad, de Heer Jezus. Die zou blijken te zijn de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Er is dus een overeenkomst. Dus toch priesterschap op een of andere wijze via Jozef of een Jozef, of hoe dan ook maar. Hè? Het heeft er dus toch iets mee te maken. En daar gaat het erom dat u vasthoudt dat in die naam Jozef toch opgesloten ligt iets van het begrip van Levi, iets van het begrip verzoenen, de dingen weer bij elkaar brengen. Want dat is de functie van de hoge priester, oftewel van de middelaar. En met name van de hoge priester of middelaar van het nieuwe verbond, uiteraard. Want het is door de hoge priester van het nieuwe verbond, door Melchizedek, oftewel door Christus, dat we met vrijmoedigheid tot God naderen en met God verzoend zijn of worden. Dus toch via de eerstgeborene, namelijk de Heer Jezus Christus, want die lijnen mogen zich van hier splitsen, welke lijn het ook is, ze komen allemaal bij elkaar in de persoon van de Heer Jezus Christus. Daar gaat het om. De vraag is alleen hoe. Nou, daar hebben we het dus over, hoe dat gebeurt. Wel, Jozef dus betekent samenvoegen en het wordt zelfs, of toevoegen, en het wordt zelfs bijgezegd wat er toegevoegd zou moeten worden, een andere zoon, zodat er inderdaad een dubbel deel uit zou ontstaan. Dat gebeurt ook. Eerst letterlijk omdat nog Benjamin geboren wordt uit Rachel natuurlijk, maar bovendien ook om in de volgende generatie, wanneer namelijk uit Jozef geboren wordt Ephraim en Manasse. En dat is wat we terugvinden in Genesis 41... Vers 50. En Jozef werden twee zonen geboren, eer er een jaar des hongers aankwam, die Asnat, de dochter van Potifera, overste van On, hem baarde. En Jozef noemde de naam des eerstgeborenen Manasse, want, zei hij, God heeft mij doen vergeten al mijn moeite. Dus Manasse zal doen vergeten, heeft iets met doen vergeten te maken, hè? Daarom wordt hij ook vergeten, hè? Wordt uiteindelijk overgeslagen. Wordt helemaal niet meer aan gedacht. Hè? God heeft mij doen vergeten al mijn moeite en het ganse huis mijn vaders. En de naam des tweeden noemde hij Ephraim. Een dubbele vrucht betekent dat. Dat was ook een tweeling, dus het is niet zo'n vreemde naam hoor. Want, zeide hij, God heeft mij doen wassen, doen groeien, doen vrucht dragen dus eigenlijk ook, in het land mijner verdrukking. Zodat Ephraim inderdaad staat voor vrucht dragen, veel vrucht dragen zelfs, en in het algemeen een dubbele vrucht dragen, want dat is dan de betekenis van de naam. Waarna vervolgens deze zonen van Jozef, Manasse en Ephraim, aangesteld worden tot zoon van Jacob. Dat kan natuurlijk heel goed, hoewel het niet al te gebruikelijk is, maar het kan heel goed, omdat je ook in een geslachtsregister rustige tussenliggende fase kunt overslaan, voor het erfrecht in elk geval. Maar in Genesis 48 vindt u dat, waarbij, waarboven staat Jacob zegent de zonen van Jozef. En dan staat er in vers 5 dat Jacob zegt tot Jozef: nu dan, uw twee zonen, die u in Egypteland geboren waren, eer ik in Egypte tot u gekomen ben, zijn mijne. Oftewel, zijn mijn zonen vanaf nu. Ephraim en Manasse zullen mijne zijn. En het opvallend is dat de volgorde al is omgedraaid, want Manasse was de oudste, maar ze heten toch Ephraim en Manasse. Jacob zegt: Ephraim en Manasse zullen mijne zijn, zoals Ruben en Simeon. Want het waren de eerste twee zonen van Jacob. En zo worden ze dan ook gezegend. En dan blijkt dat ze, dat Jozef zet Manasse bij de rechterhand van Jacob. En hij zet Ephraim dus bij de linkerhand, want de rechtse is de rechte, is de goede, is de betere. En dat spreekt dus over het eerstgeboorterecht, hè. En daar werd Manasse neergezet. Maar als Jacob, die overigens hen helemaal niet kon zien, omdat hij blind was, want het was ook een familiekwaal, als hij zijn zonen gaat zegenen, dan blijkt er niet zoveel voor nodig te zijn als in de tijd bij Isaac, toen hij Esau en Jacob zou zegenen. Want Jacob deed het veel gemakkelijker, die kruiste gewoon zijn handen, toen was hij van het hele probleem af. Toen zei Jozef wel, vader, je doet het verkeerd. Maar Jacob die kon met recht zeggen, ik weet heel goed wat ik doe. Want ik kon met oom Laban zeggen, dat is bij ons in de familie zo gebruikelijk. En ik heb er zoveel moeite voor gedaan in de tijd, maar jij kunt het je besparen. He? Zo was het toch, hè? Dus hij draait inderdaad zijn, verwisselt zijn handen. En later staat er ook dat Jacob deze dingen deed en die zonen zo zegende in het geloof. Want er staat in Hebreeën 11 erover. Zodat Jacob heel precies wist wat hij deed en kennelijk ondertussen ook geleerd had hoe het zat met eerstgeboorterecht. Dat het namelijk gaat naar de tweede, omdat de tweede dan een beeld is van de tweede Adam, namelijk Christus. Daar komt het op neer. Dat het kennelijk geleerd onderweg. Wij dienen het ook te leren, dat, en dan zeg ik het iets anders natuurlijk, wij dienen ook te leren dat niet de oude mens, maar de nieuwe mens het eerstgeboorterecht ontvangt. En niet de natuurlijke mens, maar de wedergeboren mens het koninkrijk beërft. Nicodemus. Hetzelfde verhaal hoor. Niet de eerste, maar de tweede. Jacob had het geleerd en kruist zijn armen. Zo hoort dat. Nou, dat is hier in Genesis 48, zodat hier Ephraim de grootste zegen ontvangt boven Manasse. Waarna wij Ephraim natuurlijk nogal wat keer in de Bijbel tegenkomen, die kan ik lang niet allemaal aanhalen, maar een paar wil ik er noemen. Zo'n beetje op volgorde van de Bijbelboeken dan, ongeveer. Dan komen we in ieder geval terecht in Jesaja 9. En ik heb dat vers en ook de andere versen ertussen uitgehaald, omdat ze spreken of over het eerstgeboorterecht van Ephraim, of ze spreken over het verschil tussen Ephraim en Juda. Waarbij het koningschap behoort aan Juda uiteraard. Hè? Het gaat om de tegenstelling tussen die beiden. Nou, in Jesaja 9 vers 20, daar staat Manasse Ephraim. Er staat niks tussen, er staat gewoon zo aan elkaar. Manasse en Ephraim, nee niet de N, maar gewoon Manasse Ephraim, wordt als één geheel gerekend. Dat kun je nog korter schrijven hoor, Manasse Ephraim. Nee, gewoon Jozef. Dat is toch gewoon Jozef? Ja, goed. Manasse en Ephraim, het gaat niet om het verschil tussen Manasse en Ephraim hier. Dus wordt niet één van beiden genoemd, ze worden samen genoemd, zelfs zonder een volgorde, zonder een voegwoord, gewoon aan elkaar, tegen elkaar aan. Een appositie heet dat geloof ik in het Nederlands. Of is er geen Nederlands, als ik het wel heb, hè? Maar in ieder geval, ze worden tegen elkaar aangezet, als één geheel, dus eigenlijk Jozef. Maar er staat Manasse Ephraim, en om duidelijk te maken dat het niet gaat om een volgorde, staat er vervolgens ook Ephraim Manasse. Zodat het hier niet gaat om het verschil tussen die beiden. Daar moeten we dus nou ook niet over praten. Het is gewoon Jozef dus eigenlijk. Maar Manasse en Ephraim, oftewel Ephraim en Manasse, zij zullen tezamen, als één geheel dus, ze zullen tezamen tegen, en dus ook tegenover, Juda zijn. En Juda staat voor de Joden. Zodat hier gesproken wordt uitdrukkelijk over het verschil tussen het 2 en het 10 stammenrijk. En de belangrijke tegenstander van Juda zal blijken te zijn Ephraim, oftewel Manasse, oftewel gewoon Israël. Want een van de grote tegenstanders, vijanden ook van Juda, het Joodse volk dus, het tweestammenrijk in de dagen van Jesaja, was het tienstammenrijk. Zeker wel. Ja, het Noordelijke Rijk heet het dan ook. Hè? En hier wordt het ook aangehaald. Het verschil bestond en zou ook inderdaad blijven bestaan. En het blijft nog heel lang bestaan zelfs. Maar ik ga maar even verder, want dan kom je terecht in Jesaja 11... wat zo'n fraai hoofdstuk is, omdat dat hoofdstuk begint met er zal een reisje uiteindelijk voortkomen
uit de afgehouwen tronk van Isaïe, waarna men zegt, zie daar een zoon, en dat is dan de Messias uiteraard met het eerstgeboorterecht en alles wat erbij hoort, uiteraard. Hè? Gaat over Christus. Er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaïe en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen, enzovoorts. En dan wordt gesproken over het koninkrijk wat hij zou oprichten. Maar de vraag is, waar komt dat koninkrijk terecht? Bij wie? He? Ja, bij de Heer. Maar daarna, wie horen erbij? Juda of Efraïm? Tweestammenrijk of tienstammenrijk? Of zo? Maar dat soort dingen, daar gaat het over. Hè? Over waar het koninkrijk terecht komt. Ja, zeker. Beide. Maar dan staat er in vers 13... Nee, vers 12. Hij zal een banier oprichten. Een vaandel is dat. Dat is ook een zinnebeeldig voorwerp eigenlijk. Wij moesten de vaandel zelfs groeten. Vaandel groette nooit terug. Maar wij moesten het vaandel groeten. Ja, zeker wel. Omdat het vaandel de uitbeelding was van de macht waaronder wij bestonden. Goed. Hij zal een banier oprichten. Die banier is gewoon Jehovah zelf hoor. Maar dat staat hier niet. Dat staat eentje verder terug. Hij zal een banier oprichten onder de heidenen. Onder de volkeren betekent dat gewoon. En hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen. En de verstrooiden uit Juda vergaderen. En dan kun je zeggen. Hier gaat het over de terugverzameling van Israël. Zodanig heel Israël. Jawel. Maar de splitsing van Israël en Juda duidt erop dat het zowel gaat over het tweestammenrijk als over het tienstammenrijk. Van beide wordt hetzelfde gezegd, dat is waar. Het gebeurt dus ook met beide. Maar hier wordt niet Juda als Israël aangeduid. Het gaat echt om de tienstammen, Israël, en de verstrooiing uit Juda, namelijk de Joden. Tweestammenrijk dus. En die zullen verzameld worden, of de tien stammen en de twee stammen zullen vergaderd worden van de vier einden des aardrijks. Want ze worden geacht allemaal verstrooid te zijn op het tijdstip dat de Messias zijn koninkrijk opricht. Niet alleen de tien zijn dan verstrooid, dat zijn ze al sinds 722 voor onze jaartelling, maar ook het Joodse volk, de Joden zijn of worden verstrooid. En dat het gaat om duidelijk twee aparte groeperingen die weer samengebracht worden, staat er ook in vers 13. En de nijd, jaloezie, afgunst, nijd, de nijd van Efraïm, maar dat is Israël, hebben we al gezien. De nijd van Efraïm zal wegwijken, zodat we eerst besluiten dat die afgunst, die jaloezie er wel degelijk is. Ja, nu even niet, maar straks bij de... In de dagen van de wederkomst van Christus dus wel. Wanneer die tien stammen op een of andere wijze aangewezen en verzameld worden, zullen ze jaloers zijn, afgunstig zijn op de Joden, het Joodse volk. Wat al die tijd als Israël bekend is geweest en wat 2500 jaar lang de naam Israël gedragen heeft, terwijl het eigenlijk aan die tien stammen toekwam, die dan ineens boven water komen. Dus voor die tien stammen alle reden om jaloers te zijn op de Joden, die ten onrechte 2500 jaar lang, dat blijkt achteraf dan, de naam Israël gedragen hebben. Hun naam. Dus jaloezie. En de nijd van Efraïm zal wegwijken en de tegenpartijders van Juda zullen uitgeroeid worden. Efraïm zal Juda niet, of niet meer, benijden. En Juda zal Efraïm niet benauwen. Maar benijden en benauwen zijn hier uiteraard synoniem. Dat wil zeggen, het is een vorm van strijd tussen deze beide categorieën, tussen de tien stammen en de twee stammen. En waarom, daar krijgen we het, hè? Waarom zou Efraïm Juda benijden? Wel, dat is duidelijk, omdat Juda staat voor het Joodse volk en is altijd doorgegaan voor Gods oogappel, heeft zijn rol in de geschiedenis gespeeld en heeft de naam van notabene van Israël gedragen. En bovendien, in die 2500 jaar is dan toch even mooi de Messias geboren uit Juda. Toch? Oh, wat reden om jaloers te zijn. Nou goed, daar kunnen we nog lang over praten, doen we niet. De volgende vraag is, waarom zou Juda nou jaloers zijn op Efraïm? En het vraagteken achter deze vraag staat daar al op het bord. Vanwege het eerstgeboorterecht waarover we nog steeds niet gesproken hebben, want we hebben nog steeds niet verteld wat het dan inhoudt. Maar het is er wel, uiteraard. Er moet toch een of andere duidelijke reden aanwezig zijn waarom de Joden dan
jaloers zullen zijn op de 10 stammen. Die notabene al die tijd gewoon helemaal niet te vinden waren, zoek waren. Niemand wist, officieel althans, niemand wist waar ze gebleven waren. Ze hebben geen rol van betekenis gespeeld verder in al die jaren in Gods heilsplan. Maar het schijnt. Niet dat wij weten. En toch zijn ze jaloers. Waarom is de vraag? Want het antwoord op de vraag is, vanwege het eerstgeboorterecht wat aan Efraïm gegeven was. Maar we weten nog steeds niet wat het inhoudt of waar het toe leidt of leiden zal of geleid heeft. Maar het is wel zo, het is er wel. Nou goed, dat is dus Jesaja 11, vers 13. Bovendien herinner ik mij twee zonen, waarvan de een den hort opgegaan was en onder de heidenen, nee, onder de varkens, maar dat is hetzelfde, terecht was gekomen. Nou, hij hoedde ook de varkens. Dat wil zeggen, hij had een vooraanstaande positie tussen de varkens. Hij had ook hetzelfde als de varkens. Toch? Ja, nou goed. Maar die zoon die was zogenaamd zoek, die was weg, de erfenis was weg. Lijkt dat niet verdacht veel op het tienstammenrijk? En er was een andere zoon die al die tijd toch achtergebleven was. En in het verhaal zelf wordt duidelijk verteld, er staat er gewoon bij, dat die achtergebleven zoon, die helemaal nooit zoek geraakt was, een beeld was van Juda, het Jodendom, en meer speciaal de exponenten van het Jodendom, de Farizeeën. En die worden jaloers als de verloren zoon terugkeert. Zodat daar Juda, in het beeld, Juda jaloers is op Efraïm. En ik vertel het niet maar als voorbeeld. Ik geloof dat dat inderdaad de grote betekenis is van die gelijkenis, hoor. Dat leggen we een andere keer wel weer eens uit. Maar zo zit dat gewoon. Die zijn jaloers op elkaar. Goed. Maar dat houdt wel weer op. En uiteindelijk is het een gezamenlijk feest, hè? Goed. Nou, dan komen we terecht in Jeremia, bijvoorbeeld. Jeremia 7. Ik hoor natuurlijk te zeggen dat er bandjes zijn van die gelijkenissen en zo. Hè? Maar goed, dat wist hij wel. Hè? Jeremia 7. Vers 15. Waar de Heer zegt tot het Jodendom, wat daar leeft rondom de tempel in Jeruzalem, het Joodse volk dus. Hij zegt tot het Joodse volk, ik zal u lieden, dat is vers 15 van Jeremia 7, ik zal u lieden van mijn aangezicht wegwerpen, gelijk als ik al uw broederen, het ganse zaad van Efraïm, weggeworpen heb. Waarbij duidelijk moet zijn dat hier wel Efraïm genoemd wordt, maar dat daarmee wordt aangeduid alle 10 stammen. De hele 10 stammenrijk uiteraard, hè? Nee, dat kan niet anders, dat blijkt gewoon. Want niet alleen de Efraïm is verdwenen, niet alleen de stam van Efraïm, maar het hele 10 stammenrijk. Goed. Dus de Heer zegt tot Juda, ik zal u lieden van mijn aangezicht wegwerpen, gelijk als ik al uw broeder het ganse zaad van Efraïm weggeworpen heb. En dus zegt de Heer tot Jeremia, gij dan, bid niet voor dit volk, dat is Juda dus, bid, twee stammen rijk, bid niet voor dit volk en hef geen geschrei nog gebed voor hen op en loop mij niet aan, want ik zal u niet horen. Ziet gij niet wat zij doen in de steden van Juda en op de straten van Jeruzalem enzovoort enzovoorts. Waarbij dus uit deze verse blijkt in de eerste plaats het verschil tussen Efraïm en Juda. Want het gaat over twee categorieën. En vervolgens blijkt ook de overeenkomst die tussen beiden is. Want het blijkt dat niet alleen de 10 stammen, maar ook de 2 stammen de Heer niet op adequate wijze dienen. Dat wil zeggen, ze dienen de Heer misschien wel, maar de Heer zegt dat hij er niet van gediend is. Niet op die manier althans, en daar gaat het maar om. En het verschil is dan uiteindelijk, nee, niet uiteindelijk, maar het verschil is dat de 10 stammen weggevoerd worden in ballingschap en komen daar niet uit terug, terwijl de 2 stammen worden weggevoerd in ballingschap en komen er wel uit terug En dus met één doel, om het verhaal nou eens heel vlug te vertellen voor één keer. Het enige doel waarom twee stammenrijk officieel wel terugkeert uit de ballingschap, is opdat daaruit geboren zou worden de koning, de laatste koning, namelijk de Heer Jezus Christus uiteraard, waarna zij ook weer kunnen vertrekken. Dat wil zeggen, ze worden ook weer verstrooid in de ballingschap. En zowel de 10 stammen als de 2 stammen worden pas uit de ballingschap terugverzameld bij de verschijning in heerlijkheid van deze koning uit de stam van Juda. Die dan niet alleen koningschap heeft, maar ook eerst geboorterecht. En daar komen de lijnen dus weer samen. Want de vader van, van de Heer Jezus heet Juda, met een paar generaties ertussen. En de vader van de Heer Jezus heet ook Jozef. Ja, zit eigenaardig in elkaar, maar het is wel zo dus. Hè? Zijn moeder heet trouwens Mirjam, dus er zijn nog wat eigenaardigheden te vermelden. Maar daar gaat het nou even niet over, hè. Goed, dus hier in Jeremia 7 gaat ook om het verschil tussen Efraïm aan de ene kant en Juda aan de andere kant. Waarna wij terechtkomen in Jeremia 31 en dat is minstens zo fraai hoofdstuk als Jesaja 11. Jeremia 31, mensen, zei ik. Dan moeten alle belletjes gaan branden, ja, inderdaad. En lampjes rinkelen, ja. Goed, ja. Jeremia 31... Waar boven staat, althans boven vers 2, het nieuwe verbond. En daar gaat inderdaad het hele hoofdstuk over, het nieuwe verbond. Hoe God met Israël een nieuw verbond zou sluiten, vers 31. Vers 32. Niet naar het verbond dat ik met uw vaderen gemaakt heb toen ik hen uitgeleid heb uit Egypteland. Maar er zou een ander verbond komen en dat nieuwe verbond zou gesloten worden volgens vers 31 met het huis van Israël en met het huis van Juda. En dat is niet hetzelfde, want het zijn inderdaad 2 huizen. Waarbij Israël staat voor het 10-stammenrijk, Efraïm dus eigenlijk, en waarbij Juda staat voor het 2-stammenrijk. En met die beide categorieën, zou dat ene verbond gesloten worden. Dat wil zeggen, ze worden niet meer als aparte categorieën gezien dan. Ze worden beschouwd als 1 volk. Ze worden ook 1 volk. Opdat het ene verbond met hen gesloten zal worden. En andersom, er wordt 1 verbond met hen beide gesloten, zodat ze daardoor 1 volk worden weer. En het verbond houdt onder andere in de aanstelling van de koning. Want dat is Christus, de middelaar van het nieuwe verbond. De aanstelling van de priester over het volk, de priester van het nieuwe verbond. En het vraagteken. Want wat doen we nou met eerstgeboorterecht? En daarnaast de vraag, maar wat houdt het eerstgeboorterecht nou ook alweer in? Want dat weten we nog steeds niet. Nou, ditzelfde Jeremia 31, wat spreekt over het nieuwe verbond, zegt in vers 9, over de terugverzameling van Israël. Ja, in vers 2 zegt het dat het volk Israël in zijn geheel, alle 12 stammen bedoel ik nou even bij elkaar, dat het hele volk van overgeblevenen van het zwaard, het volk namelijk het gelovig overblijfsel van Israël, voor de trouwe bestudeerders van Jesaja en de profetieën in het algemeen, het volk der overgeblevenen van het zwaard, het overblijfsel dus, heeft genade gevonden. Dat is niet het oude verbond, maar dat is het nieuwe verbond, genade. Het is een ander woord voor het nieuwe verbond, hè. Want de wet is door Mozes gegeven, dat is het oude verbond. En genade is door Jezus Christus geworden. Dat is het nieuwe verbond dus. Dat was Johannes 1, hè. Nou goed. Het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade, oftewel het nieuwe verbond, gevonden in de woestijn. We weten ook waar, namelijk op de plaats haar van God bereid op dat zij al daar gevoed zou worden, 1260 dagen enzovoorts, kortom, in Petra dus, hè, de woestijn, dat is letterlijk dan, hè. Maar goed, dat volk, dat is inderdaad het hele volk, alle 12 stammen, want het volk wordt verzameld en dan staat er in vers 7, nee, vers 6, nee, vers 5, nou ja, vooruit. Goed, vers 5. Gij zult weder wijngaarden planten op de bergen van Samaria. Maar de bergen van Samaria zijn de bergen van Efraïm. Want Samaria was de hoofdstad van de 10 stammen. Dat is van Efraïm. Zoals Jeruzalem de hoofdstad was van de 2 stammen, namelijk Juda. De Samaria en Juda staan net zo naast of tegenover elkaar als Efraïm en Juda. De eerstgeborene en de koning. Ja, ook een heel verhaal wat me dan, moet ik even wachten, dan gaat het weer door, de ene kant in, de andere kant uit, en dan wacht ik tot het voorbij is en dan praat ik weer verder. Dus als ik u dat er ook allemaal bij moet vertellen, hè. Nou goed, laten we dus maar even. Gij zult weder wijngaarden planten op de bergen van Samaria, de planten zullen planten en de vrucht genieten, alsjeblieft. Zo lang leven ze dus ook nog, hè. Dat ze niet alleen planten, maar ook de vrucht nog genieten. Boomtje groot. En het plantetje leeft nog dan. Ja, dat is in het koninkrijk dus. En dan staat er, want er zal een dag zijn waarin de hoeders op Efraïms gebergte, eerst heette het gebergte van Samaria, maar nu heet het gebergte van Efraïm, want het is hetzelfde. Dat de hoeders op Efraïms gebergte, het gebergte van de dubbele vrucht, zullen roepen, maak jullie erop en laat ons opgaan naar Sion, tot de Heere onze God. En toen zei die zoon, laat ik opstaan en naar mijn vader gaan. Maar dat is precies hetzelfde. Ik wist niet dat ik het allemaal zou vertellen vanavond, hoor. Maar dat is precies hetzelfde. Hij zegt ook deze woorden. Laat ik opstaan en gaan naar de Heere, naar de vader namelijk. En hij doet dat ook inderdaad. En hier is het Efraïm die dat zegt, terecht, want het is, dat is die verloren zoon. De verloren 10 stammen, weet u wel. En dan staat er, want zo zegt de Heere, roept luide over Jacob met vreugde en slacht het gemeste kalf. Dat staat hier niet bij, maar dat staat er ergens anders wel bij dus, hè, in Lucas. Dus roep luide over Jacob met vreugde en juicht vanwege het hoofd der heidenen. Want Jacob is het hoofd der heidenen. Een hoofd is Ros en Ros is weer een vorst ook, hè. De eersteling, ja. Doet het horen, lof zingt en zegt, o Heere, behoud uw volk het overblijfsel van, of namelijk, het overblijfsel Israël. Ja. En er staat, ziet, ik zal ze aanbrengen uit het land van het noorden en zal een vergaderen van de zijden der aarde. Onder hen zullen zijn blinden en lammen, zwangeren en barenden tezamen. Met een grote gemeente zullen zij herwaarts wederkomen, zullen dus verzameld worden naar de woestijn, om via de woestijn en dus Petra gebracht te worden in het beloofde land, Canaan. Dat is de gedachte. Dat moet nog gebeuren in de toekomst. En er staat er, zij zullen komen met geween. Namelijk met smekingen zal ik hen voeren, ik zal hen leiden aan de waterbeken, in een rechte weg. Is het mijn vraag trouwens ook een koninklijke weg, want dat was die rechte weg waar Israël van moest afwijken in de dagen van, laten we zeggen, Numeri. Toen zouden ze de rechte weg, maar daar konden ze niet door. De rechte, namelijk de koninklijke weg, toen moesten ze om. In de toekomst gaan ze wel die rechte weg. Dat is namelijk de weg van Petra naar Jeruzalem, hoor. Kijk maar eens op de kaart straks. Hè? Nou goed, ik zal hen leiden aan waterbeken in rechte weg, waarin ze zich niet zullen stoten, want ik ben Israël tot vader en Efraïm, maar dat is Israël. En Efraïm is mijn eerstgeborene, alsjeblieft. Niet Ruben, niet Juda, niet Levi, maar Efraïm is mijn eerstgeborene. Zodat die kwestie van het eerstgeboorterecht van Efraïm eigenlijk dus pas opgelost wordt, dat wil zeggen het vraagteken wordt vervangen door een uitroepteken, bij de wederkomst van Christus en dus bij de verzameling van Israël, bij de verzameling van het letterlijke Efraïm. De verzameling van de, wat we dan gemakshalve altijd noemen, de zoekgeraakte, want zo heet dat, de zoekgeraakte 10 stammen van Israël. Bij diezelfde gelegenheid zal blijken wat het eerstgeboorterecht inhoudt. Dat is eigenaardig, want nou blijkt het pas achteraf. Daarna kan er geen sprake meer van zijn. Want moet u goed horen, dat eerstgeboorterecht werd gesplitst in eerstgeboorterecht, priesterschap en koningschap. Maar als Christus verschijnt, dan is hij koning naar de ordening van Melchizedek en dus ook priester. En hij is uit de stam van Juda, zodat de functie van Levi in verband met de priesterschap volkomen leeg is. Dat betekent niks meer. Dat is er niet meer. Want niet meer Levi is priester, maar Juda, oftewel de Heer Jezus Christus. Zodat het priesterschap van Levi dan volkomen uitgespeeld is. En hetzelfde geldt ook voor het eerstgeboorterecht van Efraïm, want alle rechten en plichten van eerstgeborenen komen terecht bij de Heer Jezus Christus en die is uit Juda. Dus Efraïm kan wel zeggen, ja, maar ik ben de eerstgeborene en er moet nou eindelijk maar eens wat van terechtkomen, maar dat kan niet. Want er is maar één eerstgeborene. En de eerstgeborene is Christus. Die is niet uit Efraïm, maar die is uit Juda. Zodat bij die gelegenheid, bij de wederkomst van Christus en de terugverzameling van alle stammen, inclusief Efraïm, dat eerstgeboorterecht van Efraïm als een vervulling gehad moet hebben. Toch? Ja, kan niet anders. En bij die gelegenheid word ik uitdrukkelijk gezegd, Efraïm, mijn eerstgeborene. Dan zal Israël vergaderen. Ik ben Israël tot vader en Efraïm is mijn eerstgeborene, zegt Jeremia 31 vers 9. En dan in vers, even kijken, vers 20. Ja, vers 18 ook wel. Vers 18. Ik heb wel gehoord dat zich Efraïm beklaagt, zeggende, gij hebt mij getuchtig en ik ben getuchtig geworden als een ongewend kalf. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn, want gij zij de Heere mijn God. Dat wil zeggen, Efraïm beklaagt zich ook nog, terwijl toch in dezelfde tijd waarover Efraïm zich beklaagt, in diezelfde tijd moet toch dat eerstgeboorterecht op een of andere wijze tot zijn vervulling, tot zijn inhoud gekomen zijn. Maar Efraïm heeft er kennelijk niet zoveel van gemerkt. Hier. Dat is een moeilijke, hè? Maar het staat er wel. En als iemand weet wat het anders betekent, dan mag je dat wel zeggen. Dat vind ik altijd een sterk argument, hoor, overigens. Hè? Als iemand een andere verklaring heeft, laat hij het dan maar zeggen. Ik weet geen andere dan deze. Nou, en dan lezen we verder, vers 20. Is niet Efraïm mij een dierbare zoon, is hij mij niet troetelkind? Dat wil zeggen de bevoorrechte. Ja, de eerstgeborene natuurlijk, zoals stond in vers 9. Want sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstelijk aan hem. Daarom rommelt mijn ingewand over hem. Ik zal mij zijner zekerlijk ontfermen, spreekt de Heer. Maar intussen is het wel 2500 jaar geleden dat Efraïm voor het laatst een rol van enige betekenis gespeeld heeft. En pas bij de wederkomst van Christus verschijnt Efraïm weer ten tonele. En wat is in de tussentijd dan van terechtgekomen? Kijk, dat is de clue. Je vindt het dus niet. Dat blijft gewoon zo'n vraagteken in die geschiedenis. Dan te bedenken dat hier het eerstgeboorterecht zelfs in verband gebracht wordt met het nieuwe verband. Nou, daarna zou ik hem nog in ieder geval nog willen noemen Ezechiël 37. Ezechiël 37. Ezechiël 37 in, waar, ja, het is het verhaal vanaf vers 16 natuurlijk. Daar staat, gij mensenkind, neem u een hout, of een boomtak, of een stam, dat kan ook hoor. Neem u een hout en schrijf daarop voor Juda. En dan een toelichting, voor Juda namelijk, of en, voor de kinderen Israëls. De naam Israël wordt hier aan Juda meegegeven. Voor Juda en voor de kinderen Israël zijn metgezellen. En neem een ander hout en schrijf daarop voor Jozef. Of meer speciaal, het hout dus van Efraïm. Zodat Juda staat tegenover Jozef ofwel Efraïm, maar dat is hetzelfde. Er zijn twee houten. Eén staat de naam van Juda op. En de ander staat op de naam van Efraïm. En dan vers 17, wat moet de profeet dan doen met deze twee naamborden? Doe gij ze dan naderen, dat is het werk van Levi eigenlijk, naderen, of van Jozef, bij elkaar brengen. Slim, hè? Nou goed, doe gij ze dan naderen, het een tot het ander, tot één hout, want dat staat er letterlijk, hè? Doe gij ze naderen tot één hout, want een bestaat niet en enig betekent gewoon één. En zij zullen tot één worden in uw hand. Dat wil zeggen, die twee houten zouden tot één hout, of die twee takken zouden tot één tak, want dat is het eigenlijk, worden in de handen van de profeet. Alsof ze mooi gescheiden geweest waren. En wanneer de kinderen uw volks tot u zullen spreken, zeggende, zult gij ons niet te kennen geven wat u deze dingen zijn, dan stellen ze in elk geval de goede vraag. Daar kunnen vele gelovigen vandaag nog wat van leren, want die vragen alleen maar, hoe doet die profeet dat? Zal wel een truc wezen. Maar de vraag is niet, hoe doet hij dat? De vraag is, waarom doet hij dat? Wat is er de zin van? En dat moet dan ook gevraagd worden. En dan is het antwoord,
Vers 19, alzo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal het hout van Jozef, dat in Efraïms hand geweest is, en van de stammen Israëls zijn metgezellen nemen, en ik zal dezelfde met hem voegen tot het hout van Juda. En zal ze maken tot een enig hout, tot één hout. Dat wil zeggen, Efraïm en Juda worden weer tot één. En daarover staat in vers 21, zo zegt de Heere, zie, ik zal de kinderen Israëls halen uit het midden der heidenen. Daar had ik zwijnen kunnen staan, maar nou staat er heidenen, dat kan, hè. Uit het midden der heidenen, waarheen zij getogen zijn, en zal ze vergaderen van rondom, overal vandaan, en brengen hen in hun land, enkelvoud, één land, niet hun landen, hun land, enkelvoud. En ik zal ze maken tot één volk, in het land op de bergen Israëls, en ze zullen alle tezamen een enige koning hebben, dat wil zeggen één koning hebben, en ze zullen niet meer tot twee volken zijn, nog voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld zijn. Ze zullen zich niet meer verontreinigen met hun drekgoden, met hun vervoerselen, met alle overtredingen. Ik zal ze verlossen uit al hun woonplaatsen in de welke zij gezondigd hebben, en ik zal ze reinigen. En ze zullen mij tot volk zijn, ik zal hun tot God zijn, en mijn knecht David zal koning over hen zijn. Ze zullen alle tezamen één herder hebben, dat is die uit Johannes 10, de goede herder uiteraard, oftewel Christus zelf. En ze zullen in mijn rechten wandelen en mijn inzettingen bewaren en die doen, waarmee dus uitdrukkelijk gezegd is dat de 2 en de 10 stammen allen verzameld zullen worden uit de volkeren. Want als wij geloven dat de Heer ooit de 2 stammen, Joden dus, zal verzamelen uit de volken en brengen in het land, dan geloven wij dus ook dat de Heer de 10 stammen zal verzamelen uit de volken en brengen in het land. Want het is gewoon één profetie. Dat gebeurt zelfs bij dezelfde gelegenheid. Er is geen verschil tussen. En dan zal de Heer zijn koninkrijk aan hen openbaren. En meteen wordt dan in vers 26 gesproken over het verbond des vredes, wat ook aangeduid wordt als eeuwig verbond. En daarmee hebben we de kortsluiting met Jeremia 31. Een nieuw verbond, het nieuwe verbond, het eeuwige verbond dat niet verbroken zal worden, zal gesloten worden met Juda en Efraïm. Waarmee die splitsing in 3 weer ongedaan gemaakt wordt, min of meer, althans die splitsing in 3, die komt weer uit bij 1. De 3 lijnen komen samen. Eerst geboorterecht, hoge priesterschap en koningschap zijn terechtgekomen bij de 1, namelijk de Heer Jezus Christus. En we vragen ons intussen af, wat is er dan intussen terechtgekomen van het eerst geboorterecht? Want het koningschap, dat weten we, hoe dat gegaan is via Juda. Want zo is de Heer geboren uit Juda en erfgenaam van de troon. Hoe het met het priesterschap gegaan is, weten wij ook. Want het priesterschap van het oude verbond wordt vervangen door de opstanding van Christus, door het priesterschap van het nieuwe verbond. Want het priesterschap van Levi is oud-testamentisch, hoort bij de wet. En bij het aanbreken van het nieuwe verbond, dus de hele Hebreeënbrief die erover gaat, bij het aanbreken van het nieuwe verbond, geschiet er ook noodzakelijk verandering van priesterschap, om het versus om te draaien. Dus dat is ook gebeurd, waarna de vraag is, hoe zit het met het eerstgeboorterecht van Levi? En het antwoord moet zijn, en dan vertel ik het nu heel kort ter inleiding van wat we morgen gaan bespreken. Het antwoord moet zijn, het eerstgeboorterecht van Efraïm, dat moet zijn vervulling gehad hebben in de tussenliggende tijd. Zelfs in de tijd tussen het in ballingschap wegvoeren van het 10-stammenrijk en de toekomstige terugverzameling van Israël. Maar over tussenliggende periode hebben we al zoveel gesproken. We dienen te weten dat als het gaat over een tussenliggende periode, is het de periode waarin wij leven. De periode tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. Zodat op een of andere wijze het hoge priesterschap of het eerstgeboorterecht van het volk Israël of van Efraïm terechtgekomen is bij een volk wat wij in de Bijbel kennen onder de naam de gemeente, het lichaam van Christus, want die wordt aangeduid als een volk van eerstgeborenen enzovoorts. En wat dan de verhouding is tussen Efraïm en de gemeente, daarover hebben wij het dan dus morgen op z'n vroegst. Ja. Goed, daar moeten wij het helaas bij laten. Ik zeg altijd helaas, want voor sommige onderwerpen is een heel lange inleiding noodzakelijk en het beroerde is dat je soms de inleiding moet afbreken, zodat je de andere dag weer een inleiding moet houden op de inleiding. En dat maakt het wat lastig. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon een bandje terugspoelen en nog eens een keer luisteren, dat kan ook, ja. Goed, wij zullen danken.
Trouwe Vader in de hemel, wij danken u voor het voorrecht dat we zo ons ongedwongen ook deze avond bezig mochten houden met het woord wat u gesproken hebt. Deze oude woorden vanaf Genesis en alle profetieën door. Wij danken u, Vader, dat deze woorden die u gesproken en geschreven hebt, dat deze een samenhangend geheel zijn. Dat ze inderdaad bevatten of zijn uw zelfopenbaring, de openbaring van uzelf aan ons. En we danken u dat we het ook als zodanig mogen lezen, mogen weten, dat u zich zo gemoeite getroost hebt om uzelf kenbaar te maken aan degenen die u ernstig zoeken. En dat willen wij doen. We danken u, Vader, dat we dat woord hebben waardoor we zijn wedergeboren tot een levende hoop. We danken u ook voor dat woord waarmee wij ons sindsdien ook mogen voeden en waarmee wij ons ook dagelijks mogen bezighouden. We danken u dat het onderzoek van uw woord inderdaad licht geeft. Dat we mogen doen wat u zelf gezegd hebt. Niet slechts het woord lezen als ritueel, maar uw woord onderzoeken. En schriften met schrift vergelijken en profetieën met elkaar mogen vergelijken en zo mogen komen tot de conclusies die u ons hebt aangereikt en mogen zien hoe al deze lijnen uit uw woord samenkomen in de persoon van onze heiland. We danken u dat wij daardoor ook mogen weten dat we deel hebben aan al deze dingen. We deel hebben gekregen aan koningschap, aan priesterschap en aan eerstgeboorterecht, omdat we één plant geworden zijn met de Heer Jezus Christus, in wie deze lijnen samenkomen. Het één plan met hem geworden zijn in de gelijkmaking zijn doods, in zijn opstanding, maar ook in zijn hemelvaart en in zijn verhoging. Wij danken u daarom dat we uit mogen zien ook naar de toekomst.